later vallen we onze bossingstoepeling aan om met elkander te zingen. Uit Psalm 34 en daarvan het 10e vers. Psalm 34, vers 10. De God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter neder stort, dat hem geen been gebroken wordt. Het is God die hem bewaart. De snode boosheid baart, de goddeloze vloek en dood, daar hij die onschuld stout verstoot, zelf schuldig wordt verklaard. Het is uit Psalm 34 en daarvan het 10e vers. Verder uit Gods heilig woord, u wensen voor te lezen, kunt God betekend vinden in het heilige evangelie van Johannes. Te beginnen, het 19e kapitel, te beginnen bij het 28e vers. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Daar stond dan een vat vol edeks, en ze vulden een spons met edek, en omleidden ze met hyzop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edek genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf hem rees. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en ze weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet wat dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal gebroken worden. En wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welke ze gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan hing en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts op Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnendoeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in den hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan leidden ze Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u dus samen het aardiges Heer. De Heere gebracht ons aan de avondstond van deze herdenkingsdag van uw dood en begrafenis, nog samen aan de plaatsen des gebeds. Gij hebt zelf in uw woorden betuigd van uw kerk van de oude dag. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden beheerd hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, verzocht in krankheden en een iegelijke was, als verbergende de aangezichten voor hem. Maar ook dat het ons gegeven mocht worden door de bewerking en door de ontdekking van die gezegende geest die van den Vader en van den Zoon uitgaat, dat het ook in deze avond nog eens verder mocht gaan dan ons verstand, dat het ons hart mocht dragen. En als het nooit in ons leven enige betekenis heeft gehad, want Christus is toch een verborgen persoon, en er is van nature voor hem toch geen plaats in ons hart, maar dat het u behagen mocht om met uw woord in deze uren nog eens mee te komen. Een Paulus is niets die plant, een Apollos die nat maakt, maar gij alleen zijt die de wasdom kunt geven. Het wacht alles op de bediening van die goddelijke en heilige geest. En nu is er bij ons geen reden of geen oorzaak waarom dat ge nog aan ons zou denken. We hebben in paradijs ons van u losgescheurd. En we hebben ons leven lang niet anders gedaan als wat kwaad is in uw heilige ogen. We hebben het nog nooit goed voor God kunnen maken. Gans verkeerd zijn Heer onze wegen. En we weten ook in de harten van uw volk bij van natuur zo behoefteloos, zo indrukkeloos en zo beseffeloos, dat er ook voor dat volk niet anders overblijft dan dezelfde te veroordelen. Maar we mochten in de avond nog eens een verrassend God zijn, aan ellendigen nog eens gedenken. En als er zijn in onze midden, die uitzien in waarheid en oprechtheid, dat voorhangsel van de tempel scheuren zal, dat ze toch eens binnenin mochten kijken, die er leven lang er maar tegen gekeken hebben, en die zelf dat kleed niet weg kunnen doen. O, wil dat volk eens verrassen. Wil ze in de avond eens gedenken en verblijden met uw daden. Opdat de blijdschap des Heeren de sterkte van haar hart mocht zijn. En de zielen nog eens uit mocht gaan vanwege u spreken. Waar u zelf een dood geliefd hebt voor dood en doen schuldige zondaren. Waar u zelf een gegeven hebt tot in de dood. Ja, tot in de dodes kruis. Begraven zijt geworden. Om te bewijzen dat ge waarlijk gestorven werd. Maar ook om de verschrikkingen van het graf voor uw volk weg te nemen. En om dat graf te heiligen voor uw gunstgenoten. Opdat het geen oordeel maar een zegen zal zijn. Wanneer ze straks aan het einde van hun zwerftocht. Als vermoeiden van kracht zullen rusten daar. Waar de drijver zal ophouden. En waar de stem van de honden niet meer gehoord zou worden. Heer, onthoud ons toch uw lieve geest niet. Zowel voor degenen die hier zitten om te luisteren. Als de hem die geroepen is om dat woord te prediken. Zalig ons door met uw geest. En wil onze harten nog openen voor de heerlijkheid van Christus. Ook in zijn diepe vernedering. Gedenk aan de zieken en kranken, allen die met ons niet vergaderen kunnen. Het zij al voor lange tijd of voor korte tijd gedenk van des ontfermens. In ziekenhuizen en gestichten, ook kinderen die ziek zijn, gedenk ze. Naar de rijkdom van uw genade. En geef dat dit samen zijn, dit ogenblik. Nog in uw gunst, in uw vrezen. O, richt uw volk nog eens op. Verander de geklag. Wil naar uw woord ze gunstig onderschragen. En doe verzoening over onze misdaden. Om het bloed des verbonds. Om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkander van de 16e psalm. En daarvan het 5e. En het 6e vers inmiddels zal worden gecollecteerd. Psalm 16, vers 5 en 6. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn Heer, zingt God gewijde toon. Ook zal mijn vlees thans af. Gesloofd en spijt, des vijands in een grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het is uit Psalm 16 en daarvan het 5e en het 6e vers. verlieven. Zoals u bekend is, heeft Luther in een van zijn preken gezegd dat voor hem de gelukkigste dagen van het jaar waren Goede Vrijdag en Pasen. En die Luther, die heeft hetzelfde gezegd eigenlijk als de apostel Paulus. Want Paulus die schrijft in Romeinen 4 vers 25 aangaande de Heer Jezus, welke overgeleverd is voor onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En nu het sterven en de opstanding van Christus, dat zijn de pilaren waarop de kerk Gods gebouwd en gefondeerd. En dat is de grondslag die doorgeen aan, dat voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven het voorhangsel scheuren mocht. Dat we er eens in mochten kijken. En niet alleen dat we erin mochten kijken, maar dat we gebracht werden in dat binnenste heiligdom van Christus lijden en sterven, wat toch alleen de grondslag en het fundament is voor dat volk dat alle grond en dat alle fundament in zichzelf heeft verloren. We wensen een ogenblik uw aandacht te bepalen bij hetgeen wat ge opgetekend kunt vinden in het heilige evangelie van Johannes, het 19e kapitel van het 31ste tot het 37ste vers. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, geen been zal van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot dusver. We wensen iets te zeggen met de hulp van Gods over het doorsteken van Christus' zijde. Ten eerste hoe men daartoe kwam. Ten tweede hoe men daarin de schrift heeft vervuld. En hoe daardoor de rijkste troost voor Gods kerk is ontsloten. Wat ons gemeld wordt, mijn geliefden, van het doorsteken van Christus' zijde, dat is alleen opgetekend en beschreven door de apostel Johannes. Nog bij Matthäus, nog bij Marcus of Lucas vinden we er iets van medegedeeld. Johannes, de apostel der liefde, die zoveel van Christus' godheid aanschouwd heeft en van zijn majesteit gezien, ook in de diepte van zijn borgtochtelijke vernedering, die heeft gedreven door de Heilige Geest ons medegedeeld dat Christus zijde door de krijgsknechten is doorstoken. Ons eerste punt is hoe men daartoe kwam. Christus is vrijwillig gestorven. Christus is wel gestorven. Hij is niet schijndood geweest, maar hij is waarlijk gestorven. Doch in zijn sterven is openbaar geworden, wat hij van tevoren reeds betuigd had. Ik leg mijn leven af en ik neem het zelf wederom aan. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Daar is op de wereld, geliefde, nooit iemand gestorven als de Heer Jezus. Daar is eigenlijk, als je het goed beschouwt, maar een tweederlei sterven. Het sterven van de goddelozen die in de eeuwige dood wegzinken. En het sterven van Gods kinderen die ontslapen in Jezus. We kennen geen ander sterven. Maar Christus, als de borg en als de middelaar, is niet gestorven de dood van de goddelozen. En hij is ook niet gestorven de dood van de godzalig. Geheel enig was de dood van de Heer Jezus. Hij is niet weggezonken in zijn sterven, in de eeuwige dood. Hij is ook niet ontslapen zoals de kerk mag ontslapen in Christus, maar wat we zouden kunnen zeggen is dit, dat hij in God gestorven is voor zijn naam en voor zijn eer, maar ook om zijn kerk en om zijn volk van de eeuwige dood voor eeuwig te verlossen. Christus die heeft de dood verslonden tot eeuwige overwinning. Het graf van Christus, dat is het einde niet, maar dat is het begin. Als een mens sterft, dan komt hij op de wereld niet meer terug. Men kent en vindt de standplaats, zegt de waarheid, zelfs niet meer. Maar Christus sterven, dat is zo als anders geweest als het sterven van iemand anders op de wereld. Want er staat duidelijk in wat we gezongen hebben uit Psalm 16, dat zijn vlees heeft geen verderving gezien. Och, wat is een mens blind, wat is een mens nietig. Wat is een mens ellendig. Hij is de ware kennis van Gods verloren door de zonde geliefde. Want och, om het eigenlijk te beschrijven en uit te drukken zoals het is, dat kan geen mens op heel de wereld. We hebben er al zoveel jaar over mogen preken. En stil, we moeten er nog aan beginnen. We moeten er nog aan beginnen. Telke jaren, dan is het, het is eigenlijk ongelooflijk, maar toch is het de waarheid, telke jaren, daar moeten mensen nog maar mee beginnen. En hij zal aan het begin er wel van blijven. De apostel die zegt ervan, en bekennen de liefde van Christus, die de kerst te boven gaat. Christus is vrijwillig gestorven. Hij riep, staat er met een grote stem. En toen gaf hem een geest. Als een mens gaat sterven, dan wordt zijn stem allemaal zwakker. En soms, dan gebeurt het, vanwege grote zwakte, dat eigenlijk de mensen niet zien dat die man of die vrouw sterft. Soms dan nemen ze iets voor de, een klein spiegeltje voor de mond, om te weten of ze wel of ze dood zijn of dat ze leven. Maar Christus die is niet uit zwakheid gestorven en die is niet als martelaar gestorven, maar die is als overwinnaar gestorven. Als overwinnaar. Die heeft zo'n grote stem geschreven, dat tot in de verste hoeken van de hel hebben ze het gehoord. En David zegt in Psalm 22. En waar men ooit de wilste volken vond, zal God ontvangen. Aanbidden eer en dankbare lofgezangen, want hij regeert en zal ze al nog doen. De hel is zich nooit zo vergist als in Christus. En Christus in zijn vernedering, zijn zweet is wel geworden als grote droppelen bloed die op de aarde. Maar hij is nooit moedeloos geweest. En hij heeft nooit zijn vader verdacht. Maar tot het laatste zijn vader bemind en liefde. En u sterft een vrijwillig aan het vloekhout des kruises. En u die vrome Joden. Want och, aan de goddeloosheid komt geen einde missen. Maar aan de godsdienst en aan de eigen gerechtigheid. En aan de vroomheid, daar komt ook geen einde aan. Nooit. Want die Joden staat er, opdat het de lichamen aan het kruis niet zou blijven op de Sabbat, terwijl de voorbereiding was, want die dag de Sabbat was groot, baden Pilatus dat er benen gebroken zouden worden en ze weggenomen zouden worden. Oh, de waarheid die zegt in Jesaja 47 en 48, dat de goddeloos als een voortgedreven zee is, die niet rusten kan. Hier zie je het bevestigd. Nooit geen rust mis. Nooit geen rust. Nu is Christus, die heeft de geest gegeven, die is er niet meer. Nu zou je zeggen, u zal wel eens klaar wezen. Nu zullen ze wel naar huis gaan. Nu zullen ze zeggen, het is afgedaan. Nee, nog maar aanhouden. Nu moeten we weer van het kruis af. Nu moeten ze weer sterven. En om te sterven, dat deze gedurig, dan braken ze de benen. Je kan om de dood te verhaasten. Die mensen, dat kan je wel begrijpen, die werden eerst gegeesteld dat ze gekruisigd werden. Dan werden ze aan dat hout des kruises genageld. De handen en de voeten die werden doornageld. Verschrikkelijk veel bloedverlies. Daar hingen ze in de hete zon. Je kan wel begrijpen wat een verschrikkelijk lijden gebeurde, zegt de historie. Sommigen werden krankzinnig. En sommigen die bezweken van al de ellende die ze de laatste uren van hun leven hadden uitgestaan. Maar als ze dan niet gestorven waren op een zekere tijd, dan werden de benen gebroken. En dat was vanzelf ook weer een verschrikkelijke pijn. Een verzwaring van de smart. En nu bevragen ze aan Pilatus om de soldaten erheen te sturen en naar zijn benen te breken. En u weet, nu hingen ze dat eigenlijk niet vragen, die huichelaars. Dat gaven ze wel voor. Ze gaven dat wel voor omdat het Sabbat was, maar... Och, ze wilde Christus, ze wilde hem nog tartenazen, nog voor zijn dood, bij al de ellende die hij al had doorleefd en had doorstaan, nog maar smarten tot zijn smarten toe doen. Maar als ze daar komen, dan zien ze dat er al gestorven is. Hij is al gestorven. En dan staat er, Pilatus verwonderde zich dat hij gestorven was. Als je goed opgelet hebt, dan hebben we dat bij een andere predikatie in deze Leidensweken ook gehoord. Op een zondagmiddag in het Hollands, dat hij zich verwonderde dat Christus hem geen antwoord had. En nu verwonderde zich weer dat hij naar reden gestorven was. Wat openbaarde nu die man? Oh, natuurlijk, dat die man totaal geen gezicht en geen licht had en geen besef van de persoon die daar aan dat kruis genageld en die daar nu gestorven was. Christus en zijn middelaarsbediening, geliefden, is voor de mens totaal verborgen. Daar is totaal geen besef van in het hart. Van een onbekeerd mens. Velen zullen er vandaag misschien nog tranen in de ogen gehad hebben. Bij het aanhoren van die verschillende kruiswoorden. Maar och, mensen, de traan naar de dochteren van Jeruzalem. Waar de Heer Jezus van zei, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Zomaar vleeselijk medelijden met het lijden van Christus. Maar als borg en als middelaar. Vanzelf was hij niet in ons hart en leven ontdekt en bekend gemaakt. Als er geen plaats voor gemaakt is, geliefden, dan is er ook absoluut geen kennis van hem. En als er geen kennis van hem is, dan kan er ook geen betrekking op wezen. En als er geen betrekking is, dan kan er ook geen liefde wezen. En als er geen liefde is, wat dan? Dan kan er ook geen uitgang naar hem wezen. Job die zegt, oh dat ik hem vinden mocht, dat ik tot zijn stoel mocht komen. En de bruid die zegt, oh dat ge me tot een broeder waart, zuigende de borsten van mijn moed. Maar dat is wat anders. En weet je wat dat voor schepsels zijn? Dat zijn allemaal afgekeurde schepsels. Dat zijn allemaal verloren mensen. Dat zijn allemaal zielen. Die het leven in de eigen hand niet meer kunnen vinden. Die zelf niet meer op de been kunnen blijven. En nu komen ze om zijn benen te breken. Maar daar zien ze, ze breken de benen van alle twee. Van alle twee. Van die twee moordenaars en in één is bekeerd. Wordt die zijn been ook nog gebroken? Ja, die arme sukkel zijn benen worden ook nog gebroken. Want die moet ook nog door de verdrukking heen voordat hij er eenmaal is. De Heer Jezus die heeft voor die man ook geschreven. In Johannes 16 in de wereld zult ge verdrukking hebben. En God die rekent met zijn volk ook af. Enerlei wedervaart. De rechtvaardige en de goddeloze. Je zou zeggen, daar was zo'n grote wonder aan die man gebeurd. God die zal er toch wel voor zorgen dat die man die pijn niet meer krijgt. En dat die man die smarten niet meer aangedaan wordt. Zelfs als die onbekeerde man, als die vloeken daar. Hetzelfde moeten doormaken. Maar als ze bij Christus komen, die is daar reden gestorven. Dus die benen die moeten niet meer gebroken worden. Ze mochten het ook niet. Het kon ook niet. En waarom niet? Omdat het in Exodus en in Numeri was het dan geprofeteerd dat geen been aan hem gebroken zou worden. Dat paaslam dat geheten werd door het volk van Israël, dat was een eenjarig lam. En daar mocht geen been aan gebroken worden. Het kwam zo op de tafel. Zonder dat er een been aan gebroken was. O geliefde Gods kerk heten Christus. Wiens benen niet gebroken zijn. Daar staat van hem geschreven. In Hooglied 5 vers 15 zijn schenkelen. Die zijn als marmeren pilaren gegrond. Op voeten van het dichtste hout. Zijn gestalt is als de Libanon. Uitverkoren als de steden. En weet je waarom dat zijn benen niet gebroken zijn? En wel eens in maar kijken, geliefden. Och, daar staat in Hebreeën 1, 3 versje. De welke zo, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld zijn zelfstandigheid. En alle dingen draagt. Door het woord zijn er kracht. En nadat de reinig maken onze zon. Door zichzelf een teweeg gebracht heeft, is gezeten. Aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. O geliefden, de zonde breekt onze benen. Je kan dat lezen in Psalm 51. Daar spreekt David over de benen die gij verbreidt. En in Psalm 6, daar zegt die man, mijn benen beven. Zo drukt uw hand, mijn Heer. Dus dan kan je wel zien, mensen, dat geen pakjes dat je op de straat zomaar op praat. En daar je zomaar wegloopt, daar een bekeerde man is.
ervaren de vrouw met.
Nee. Daar gaat wat anders aan vooraf. Onze benen die worden gebroken. En wij zakken er doorheen, geliefden. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen. Drukken mijn hoofd naar beneden. Dat is de praktijk voor de kerken, God hier. Maar Christus zijn been, die worden niet gebroken. Nee. Daar hangt hij aan dat kruis van Golgotha. Niet als een gebroken man. Maar daar hangt hij als de koning van Sion. Als die koning die leeft. En die regeert tot in alle eeuwigheid. En die de sleutels der hel en des doods heeft. Zijn benen hoog. Oh, er is een volk. Ik wou dat er nog honderd in de kerkje zaten. Ik wou dat het allemaal was. Met mezelf en ingesloten. Dat we op onze been niet meer staan konden. Wat zou me gelukkig geweest. Oh, wat zou me gelukkig geweest. Dat nergens in een hoek en een kant bij elkaar lag. Ik ben ellendig, arm en na. Oh, God, verhelp eruit ellende. Het is hier zoveel mensen, het is hier zo weinig. Dat is de zaak. Maar om nu die last van de schuld en van de zonde. Van die toren van die gramschap. Van dat oordeel Gods te leren dragen. We zullen er toch kennis aan moeten hebben. Tussen de wieg en tussen het graf gelegen. Als we nog nooit in waarheid op onze knieën gelegen hebben. God die zal je knieën straks even breken. Als je in de hel je ogen opent. Kan je gerust op breken. Als onze vijanden met schand. Veldvluchtig zullen wij. Maar een volk geliefden. Dat bukken mag. Een volk dat buigen mag. Een volk dat het voor God mag verspelen. Een volk dat tot God mag zuchten. En dat tot God mag vluchten. Die nimmer mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed. Gehoorig zijt. Ze zagen dat er naar reden gestorven was. Ja, dat was voor die vijanden ook een teleurstelling. Dat was een teleurstelling. Waar ze hadden nog wel eens graag zijn benen willen breken. Ze hadden nog wel eens willen zien. Dat er nog krom van pijn en van smart. En van ellende. Maar nee. Daar hangt hij aan het kruis. Hij heeft zijn geest al gegeven. In de hand van zijn vader. En straks zal dat ontzielde lichaam, dat zal gebracht worden in het graf van Jozef van Arimathea. Maar die vijanden die zijn zo teleurgesteld, toen ze zagen dat Christus alleen gestorven was. En toen heeft er een speer genomen en die heeft met een weer zijn zijde doorstoken. Die heeft er nog eens doorheen gepierd. Doorheen gestoken. En als staat er en terstond vloeide er bloed en water uit. Och, een van onze oudvader die zegt: O poorten des hemels, o vensteren des paradijs. O paleis van toevlucht, o poorten van sterkte, o heiligdom der rechtvaardigen, o groenen bed van Salomo's bruid, in zijn zijde gestoken, onder zijn hart gestoken. En waarom is onder zijn hart gestoken, geliefden? O, opdat daar voor Gods kerk een ruimte in die borg geopend zou worden. En een plaats zou bereid voor een volk dat hier op de wereld geen plaats vinden kan. Het ziet op het recht van God dat verheerlijkt is ook daarin dat Christus zijde doorstoken is. Maar Daar is een mirakel gebeurd wat nooit op de wereld van tevoren gezien was. Want er stond, vloeide er bloed en water uit. Als een mens sterft, dan komt er een afscheiding tussen water en bloed. Dat bloed, dat verstijft dadelijk in de aderen. Dat bloed, dat wordt dik. Dat bloed, dat gaat runnen. Dat bloed, dat staat stil. Het wordt als ijs. Maar hier vloeide er bloed en water uit staan. Stromen van bloed en stromen van water. En het is door blijven vloeien ook. Want er stond vloeide er bloed en water uit. Stond niet stil. De rivieren Gods, die is vol water. En ge weet, geliefden, onder het Oude Testament, dat bloed en water twee bestanddelen waren onder de wedderceremoniën van de grootste betekenis. Daar moest onder de wet van Mozes, daar moest altijd bloed bij komen, want zonder bloed storten is er geen vergeving. Daar was altijd in het heiligdom een groot watervat, zodat ze gedurende zelf konden reinigen en gedurende zelf konden wassen. En nu dat bloed en het water, dat is nu noodzakelijk. Ook in het Nieuwe Testament, daar staat dat er terstond bloed en water uitvloeide. En dat bloed, dat ziet op de rechtvaardig maken. Dat water, dat ziet op de heilig maken. Dat een die zegt in de psalmberijmingen in 51... Dan spreekt hij daarover het water uw goddelijke genade. Reinig mij door dat water. En dan kunt ge nu zien, mijn geliefden, dat er nu van mensen zijde niets is wat in aanmerking komt tot onze zaligheid. Een mens die zou zijn hele leven wel kunnen zuchten en allemaal waardeloos als de dood komt. Een mens die kan in zijn leven lang wel tranen in zijn ogen hebben. En waardeloos voor de eeuwigheid. O, wat is het een eenzijdig en een soeverein werk Gods geliefden. Dat God verheerlijkt in het harte van zijn volk. O, dat wij hem aanschouwen mochten vanavond. Die daar hangt aan dat vervloekte kruis houdt van Golgotha. Maar die nu geen vloek meer is. Want die heeft de vloek voor eeuwig weggenomen. En nu heeft de Vader de getuigenis aan. Dat het er stond uit die wonden, uit die zijde. Bloed en water vloeit. Want er zijn er drie, zegt een apostel. Drie zijn getuigen op de aarde. Dat is de geest. Dat is het bloed en dat is het water. En het is door de bediening van God en Heilige Geest. Dat de middelaarsbediening van de Heer Jezus. Dat die alleen maar waarde en betekenis voor onze zielen kan geven. Dus dat zijn die drie getuigen. Maar die geest die maakt plaats voor het bloed. En die geest maakt plaats voor het water. Door dat bloed moeten we met God verzoend worden. Maar ook door dat water moeten we gereinigd worden. En dat water, daar moeten we niet alleen door gereinigd worden. Maar we moeten er ook door verfrist worden. Je leest in de Statenrechtheid dat er een rivier ging door de Hof van Eden. Dat water, dat zou wel mooi geweest zijn. Maar dat water dat uit de zijde van de Heer Jezus gevloeid heeft, dat is frisser geweest. Dat hij meer kracht had dan dat water, dat in een hof van Eden eenmaal gestroomd heeft. Want dat de water van Eden, dat heeft ons niet kunnen helpen. En dat heeft ons niet kunnen redden en behouden. Maar dat bloed en water dat daar kwam, uit de zijde van de Heer Jezus, daar staat het nu anders mee. En u wordt het daardoor al de weldaden van het verbond der genade worden daarmede betekend en verzegeld voor Gods kerk en voor Gods kinderen. Want de mens die ligt van God gescheiden. En het is alleen door dat bloed dat we teruggebracht kunnen worden in de gemeenschap met God. Het is alleen door dat bloed dat we vrijmoedigheid kunnen hebben en kunnen krijgen. Zoals Paulus zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade, opdat we barmhartigheid zullen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamertijd. Gods volk dat wordt zalig door een ander, niet door de werken der wet, maar door de verdiensten van die enige borg en middelaar des verbonds. En u zijn persoon, maar ook zijn bloed en dat water, dat is nu precies voldoende. Voor ons arme ziel op weg en reizen naar de eeuwigheid. En die er nu iets van geproefd en gesmaakt en van aanschouwd heeft, de vrucht in het leven zal zijn dat ze nooit genoeg van zullen krijgen. En dat ze er allemaal meer betrekking op zullen ontvangen. Dat haar hart zal dorsten naar dat bloed en naar dat water. Dat uit zijn gezegende zijde gestroomd is. En dat bloed, dat geeft ook een recht geliefd. Gods volk leeft in, hoe langer hoe meer, dat alle recht verspeeld is. Er zijn tijden in ons eerste leven, oh, dan hebben we nog zoveel te bidden. We hebben nog zoveel te vragen. Maar daar komt een tijd, mensen, dan wordt het een keren als een duivel. Dan wordt het een piepen als een zwaluw. Daar komt een tijd dat we hoe langer hoe meer gaan bekennen dat een alles persoonlijk vindt. Daar komt een tijd in zijn leven dat het hoe langer hoe onmogelijker wordt om nog ooit bekeerd te worden, om nog ooit zalig te worden. En als u door Gods recht, want dat is dat recht, dat is die spier, dat is die dolk die door zijn zijde bestoken is, dat is Gods recht. Als Gods recht nu geen opening gemaakt had, dan had er voor Gods kerk nooit geen ruimte kunnen wezen. Je leest van de Heer dat toen Adam op de wereld geschapen was, dat er een slaap over Adam viel, een diepe slaap. En terwijl dat hij sliep, dat een van zijn ribben genomen heeft en een vrouw gebouwd heeft. En dat een andere morgen dat die vrouw voor zijn aangezicht aanschouwde. En nu uit die geopende wonden van Christus, daar bloeit de ganse zaligheid uit voort. En die kerk die nu hier op de wereld gezet is, die kerk die door God nu voortgebracht is, die wordt nu als een veld toen op de bergen mensen. Och, het worden rusteloze schepsels, het worden vreemdelingen, het worden bijwoners, het worden zwervers hier op de wereld. Dat volk dat kan op de wereld nergens meer terecht, mensen. En als we nu nergens meer terecht kunnen dan in die kloof, dan in die kloven der steenrots. In die geopende wonden van de Heer Jezus. En als die dan mag komen, mensen, dan komt hij er als een schuldige. Maar hij komt er ook als een onrein. Want hij gaat bekennen dat hij niet anders als de hel verdiend heeft. En hij gaat voor God betuigen dat hij niet anders als verloren ligt. En dat hij niet anders meer doen kan dan dat kwaad is in Gods heilige ogen. Oh, daarom kan je geloven, als er nu ooit in ons leven, mensen, in dat dal van Achor een deur der open geopend wordt, dan is er nog niet door, want dan ligt er nog voor. Daar moet je goed rekening mee houden, want daar zijn zoveel mensen, zoveel rode stappen. Daar zijn zoveel mensen, die zijn net als de kikvorsen die overheen springen. Maar dan kan je nog beter maar een slapje wezen. Die maar mag kruipen. Want ik die slakken, oh, die laten toch nog een zilverstreep na. Overal waar ze geweest zijn. En ik heb wel eens gemogen geloven, mensen. Dat in de ark van Noord, ik kwam er niet alleen vogels kwamen in vliegen. Maar er zijn ook nog slakken ingekomen. En Noah en God, jij zo lang gewacht. Tot dat laatste slakje erin was. En toen dat laatste slakje erin was. Toen heb je de deur dicht gedaan. Zat nog zo meevallen. Zal niet meer tegenvallen. Nee, het zal niet meer tegenvallen. Hij zegt een duivelen dag en nacht dat het tegen zal vallen. En dan wordt de kerk beroerd en benauwd en verkozen. Oh, wat je moet rekenen. De kerke gods. De kerke gods hier op de wereld. Door veel strijd en door veel bedrukking. Och, daar schreef vanmorgen nog een dominee. Die hoort wel niet aan onze kerk, maar ook. Ik geloof in de hele algemene christelijke kerk. En die man die schreef. Zeer geliefde vriend en broeder. In het land der verdrukkingen. En het land der schaduwen des doods. En dat is inderdaad geliefde. Zal hier niet anders weten. En het zal hier niet anders op de wereld worden ook. Maar hoe langer hoe erger geliefd. En hoe langer hoe ellendiger. Maar als God nu ooit in je leven eens wat laten zien heeft. Als hij eens wat ooit getoond heeft. Dan zal dat in die vrucht zal dat dus zich openbaren. Dat de kerk, dat er met de kerk van de oude dag gaat instemmen. Och mocht het in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Het is het derde vers van Psalm 27. De vers van dit kapitel en die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven mag. Op een andere plaats dan zeggen ze, we zijn geen kunstig verdichters fabelen navervolgd. Wat we met onze ogen gezien, wat we met onze oren gehoord, met onze handen getast hebben, van het woord des levens dat verkondigen we u. Johannes die heeft het aanschouwd, geliefd. zoals hij tevoren zegt dat een aanschouwd heeft de heerlijkheid van die enige geboren zoon, vol van genade en vol van waarheid. Wat is er nu verschil tussen het eerste zien en het tweede zien? Weet je dat? Het eerste, daar staat in Johannes 1, vers 14. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en vol van waarheid. Maar nu aan kruis heeft u gezien dat die volheid die begon te stromen. Want er stond vloeide het bloed en water uit. Daar heeft hem voor zijn ogen het gezien. De ruimte die ligt in Christus. Er is een volbracht borgwerk. Een schuld verzoend. Een schuld betalend. Een schuld overnemend. Maar wat meer. Zou het dan meer weten? Ja. Eens in de vierde plaats. Een schuld wegnemende borg. Een schuld overnemende, maar ook een schuld wegnemende borg. En nu staat er dat er te stond vloeide de bloed en water uit. En nu dat lieve volk van God, die zwart zijn vanwege de zonde, die niet anders in de leven kunnen, als de eigen maar veroordelen, bij God aanklaar. Er is nooit één avond in de week in ons leven, in één dag, dat we het niet moeten doen, mensen. En dat is nu altijd maar zelf. En nu bij ons is er geen hoop en bij ons is er geen verwachting. Bij ons is er geen ruimte. Maar die ruimte ligt in hem, die gestorven is voor onze zonde. Ter stond vloeide het bloed en water uit. En nu is de rechtvaardig maken, die staat voorop. De heiligmaking is eraan verbonden en die volgt erop. En als Gods volk met God verzoend is, dan worden ze ook in de heiliging van Christus, worden ze ook opgenomen. Daar liggen ze in begrepen. Opdat ze het beeld Gods meer en meer gelijkvormig zullen worden. In nieuwigheid des levens. Voor Gods aangezicht zullen wandelen. Zouden ze nooit kunnen in eigen kracht. Maar er staat. Daar is een fontein geopend. Voor de huizen Davids. En voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde. En tegen de onreinheid. Dat in Christus er stond, vloeide er bloed en water uit. En die vloed die zal nu nooit stoppen. En al wordt nu de vuilste zondaar in dat bloed ingedoken. Dat bloed dat wordt er niet vuil van. Nee. Daar zijn hier van die fabrieken er die soms er vuil al uit wademen in een rivier en die uit zo'n rivier is niet te drinken. Oh, wat is dat water toch troebel? Wat wordt dat water toch zwart? Maar als je in dat bloed geworpen wordt. Vanaf Adam is de ganse kerk er al in geweest in dat bloedbad. Maar dat bloed dat is nog even rein en fris en heilig. Oh, dat wordt met de zonde van dat volk niet besmet. Nee. Dat bloed dat blinkt en dat schittert in het leven van Gods kinderen tot de eer Gods en tot de zaligheid van zijn uitverkoren. En het moest alles opdat de schrift vervuld zou worden. Geen been van hem zou verbroken worden, maar ook wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welke ze gestoken hebben. En dat is tweeërlei mensen. Het eerste dat staat voor Gods kerk is Zacharia 12. Dat ze hem zullen aanschouwen die ze doorstoken hebben. Als met de rouwklaag, en dat is over hem rouwklaag. Als met de rouwklaag over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen. Gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Het tweede dat staat van de goddelozen. in openbaringen 1 vers 7 alle oog zullen zien, ook die hem doorstoot heeft. En uw Gods volk mag het hier bekijken. De wereld zal bekijken straks in aan het einde in de eeuwigheid. Maar dan zal het te laat zijn. Dan zal het voor eeuwig te laat zijn. Jong en oud, ik moet gaan eindigen, de tijd roepen. Maar oh, dat het God is behagen mocht. Om de woorden die van zijn mond nog tot ons komen en gesproken worden, nog te zegenen, dat we begiftigd mochten worden met schuld en met zonde. Want wat is de reden? Wat is de reden dat een balsem van Christus vertroosten geen kracht heeft? Dat er geen betrekking op is, omdat we geen zielenwonden hebben. Dat is de breukenis. We moeten eerst eens met als die man half dood geslagen aan de weg liggen in Lucas 10. En dan die priester en die leviet die gaat voorbij, kan je niet helpen ook. Maar die grote, barmhartige Samaritaan, de Heer Jezus Christus, die brengt ze in de herberg. En de herberg is een kerk. Dat is een kerk. Daar krijgen ze een onderdak. En daar wordt alles andere gedaan, want in die herberg, daar is zalf voor alle wonden. Daar is verkwikking, daar is vertroosten. Daar is versterking, daar is op. Oh, mensen, hij maar ongelukkig mag wezen. Ongelukkig. En voor de ellendigsten van de ellendigsten is er bloed en water uitgevloeid. En als ze nu van binnen zouden zeggen, oh, kan. Dan moet je zeggen, duivel, het kan wel. Het kan wel. Ik heb het vanavond nog gehoord dat het nog wel kan. Je zit me maar te beroeren bij dag en bij nacht. En als je zin kreeg, duivel, dan maak ik op 80, 90 jaar al bij nog een einde aan mijn leven. Dan maak ik er nog een einde aan. Uit moedeloosheid. Maar het wordt vanavond ons nog toegeroepen dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat het reinigt van alle zonden. Maar het wordt ons ook verkondigd, gemeente, dat er niet zo noodzakelijk is als om Christus te kennen en met Christus door het geloof verenigd te worden en aan zijn schatten en weldaden deel te krijgen. Daar zullen er hier zitten die vanavond voor het laatste in de leven hoe u vrijdag spreekt hebben gehoord. Voor wie het voor de laatste keer is. Voor wie zal het zijn? Och, en als we dan onbekeerd moeten sterven, dan zullen de stenen uit die muur en het hout uit die balk, dat zal in het oordeel tegen je getuigen. Ik hoop dat het niet zou moeten, maar dat het God nog behagen mocht om je zielen nog genadig te zijn. Ik hoop dat God nog wonderen mag doen. Hij is nog de machtige. Hij is die koning der koningen en Heer der heren, die alle macht heeft. In de hemel en op de aarde, die maar spreekt en het is een gebied en staat. Daar is voor hem niets te wonderlijk. Och, dat is een bedrukte volk nog eens moed mocht geven. Dat er ogen nog geopend werden voor de heerlijkheid van Christus. Er is een volk, daar zitten drie hier nog tussen, die niet anders zien als de zonde. En die anders zien als dat ellende. Daar zijn er hier nog die gedrukt over de wereld zwerven. Die vandaag zeggen, oh God, dat toch eens wat zien mocht. Want ik heb het nog niet gezien. God die maakt ze eerlijk. En God die maakt ze oprecht. En de noodzakelijkheid wordt in de zielen verklaard. vanwege de orde waaronder liggen en het recht van God dat er verdoemenis is. Maar dat het gegeven mag worden voor die ziel, dat ze Christus door het geloof mogen aanschouwen. En je zal wel veel smarten krijgen en veel bitterheid van. Het is een bitterheid om het te beleven dat ik met mijn zonde zijn zijde doorstoken heb. Het is een bitterheid, werkelijk. Maar straks, mensen, die enige kennis hebt gekregen, straks, dan zal God je druk veranderen in eeuwig geluk. Het einde van Christus, dat is niet geweest het dood, maar dat is geweest het leven. En straks, dan zal het einde van dat arme volk, dat zal de dood niet wezen, maar dat zal wezen ik leef. En gij zult leven. Amen. Heere, we mochten het enkele woord nog willen zegenen, heilig en toepassen. Dat nog een arm medenozen moet. Een weiertje moet en troost en kracht uit mocht krijgen. Het is niet in ons en we verwachten het van ons niet meer ook. Maar het ligt allemaal in een ander. In die gezegende bloedbruidom van uw kerk. Die daar gezeten is aan de rechterhand des vaders. Gedenk ons ook in het verdere van de avond sterk. Ook straks nog in de taal van het land. En maak uw weldadigheden nog groot. Wil ons voorbereiden voor de dag des Sabbats. En kon het zijn aanbiddelijke wezen. Breng ons nog samen. In uw vrezen. En tot de eer uw naams. En tot onze zielenheil. Om Christus willen. Amen. Het tweede vers van Psalm 71. Dat is onze slotzang. Wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoofdbevel zal blijkbaar tonen dat gij, o groot ontfermer, mijn burg zijt en beschermer. Het tweede van Psalm 71. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.